Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee de Jong uit Sliedrecht zal vanmorgen het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 19, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we dan nu gemeente Psalm 56, de versen 1 en 4. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. 56, vers 1 en 4. Gemeente, na de lezing van de wet zingen we ook vers 6 uit dezezelfde psalm. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Maar eerst stellen we ons onder de tuchtende belofte van de heilige wet van God, waar hij al deze woorden sprak. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen zonder enige zin. Ijdel. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft het alles samengevat. En ook ons geleerd, gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heer onze God, ook vandaag Op deze zondag roept u de gemeente samen. En wij danken u daarvoor. Jongeren en ouderen hier in de kerk, of ook wel thuis met ons verbonden. Wij danken u voor uw woord, voor het lied, voor al wat we ook in deze dienst mochten ontvangen en waarvan we u bidden dat we het nog zullen ontvangen. U bent een machtig God. En te midden van de verwarde tijden waarin wij leven, de tijden ook waarin onze jongeren mogen opgroeien, te midden van al het geschreeuw en het oorlogsrumoer en wat al niet, te midden van zoveel leed en van zoveel tranen, te midden van dat alles bent u er, de God op wie we aan kunnen, tot wie we de toevlucht mogen nemen. U die God, machtig in woorden en die ook de beloften hebt gegeven. Beloften waarop we ons hoofd mogen neerleggen. En bovenal, u hebt uw Zoon gegeven tot een losprijs voor velen. Wij danken u, o God. Onze gedachten gaan uit naar hen die op vakantie zijn. Onze gedachten gaan uit naar hen die thuis blijven. We denken bijzonder ook aan ouderen die nu misschien ook alleen zijn of al zo lang alleen. En kinderen of kleinkinderen, als God hen die schonk, die zijn uitgegaan op vakantie, waarheen dan ook. Geschenkt u, Heer, wat nodig is. En blijf ons nabij. Laat de zeggingskracht van uw woord ook deze morgen zijn werk doen op de adem van de geest. In Jezus' naam bidden we het u. Amen. Wij lezen de Heilige Schriftgemeente in de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hoofdstuk 4 lezen wij en enkele versen uit hoofdstuk 5. We beginnen bij openbaring 4, vers 1. Hierna zag ik, dat dit is Johannes. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. De eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. En ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, het Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En dan lezen we onze tekst, de versen 4 en 5. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Tot zover ook de schriftlezing voor deze morgen. Dus nogmaals, de versen 4 en 5 uit Openbaring 5 vormen uiteindelijk de tekst voor de verkondiging. Laten we eerst nog met elkaar zingen, gemeente Psalm 40. En we zingen de versen 6 en 8. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartigheid mij nooit. In knellend zielsgevaar, en daarna ook vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken. Telkens stond, dus elk uur weer. Psalm 40, vers 6 en 8. gemeente. Huilt u wel eens? Bent u wel eens verdrietig? Dat is natuurlijk een domme vraag. Want we maken allemaal wel die tijden mee dat we verdrietig zijn, om welke reden dan ook. Dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Je kan verdrietig zijn omdat je gezakt bent voor je examen. Omdat de verkering uit is, terwijl je toch veel van het meisje hield. Je kunt verdrietig zijn omdat een geliefde je is ontvallen, zoals we dat dan wel eens zeggen. Huilen. In de Bijbelgemeente kom je ook mensen tegen die huilen. Wat te denken van Petrus, die de meester verloochende. En vooral ook, denk aan de heiland zelf, die huilde bij het graf van Lazarus. Vanmorgen, gemeente, ontmoeten we ook iemand die huilt. Ook niet de eerste, de beste. De apostel Johannes. Hij was verbannen naar dat eiland Patmos. Of die daar aangespoeld is, zoals we daarvan kunnen lezen van mensen uit Afrika, of van ook waar ze vandaan zou mogen komen, dobberend over de Middellandse Zee. Vreselijk als je die verhalen leest. Hoe het met Johannes is gegaan, weten we niet. Maar ik kan me toch zo voorstellen dat hij onder bewaking van Rome daar naar Patmos is gebracht. En daar is hij nou. We kunnen niets meer lezen over zijn vrouw, als die nog leefde. We kunnen niets meer lezen over zijn broeders in het geloof, die waarschijnlijk allen al gestorven waren of terechtgesteld. Johannes op Patmos. We kunnen lezen in hoofdstuk 1 hoe de Heer Jezus als de grote overwinnaar naar hem toekomt, hem verschijnt op dat eiland, zijn hand op hem legt en tegen hem zegt: Johannes, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komt. En als we dan verder lezen in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring, dan kunnen we daar lezen over die brieven die Johannes moest schrijven aan de gemeenten, de Smyrna, Laodicea enzovoort. Misschien bent u daar wel eens op vakantie geweest. Wie zal het zeggen? En als dan de hoofdstukken 2 en 3 daarover gesproken hebben, over die gemeenten, dan begint hoofdstuk 4. En daar zijn wij gaan lezen. En dan weet ik natuurlijk niet wat voor gedachten u en jij daarbij hadden en hebben. Maar het is toch indrukwekkend wat in hoofdstuk 4 wordt geschreven. Johannes ontwaart een hemels troongezicht. En daar zit iemand op de troon. Zijn naam wordt in hoofdstuk 4 niet eens genoemd. Maar het mag duidelijk zijn. Het is die almachtige God die daar zetelt op die troon. En als Johannes dan toch poogt iets te beschrijven van wat hij ziet, dan grijpt hij naar beelden. Beelden die doen denken aan edelgesteenten en aan wat niet al. Eigenlijk valt het niet te verwoorden wat hij daar ziet. En rondom die troon waarop de Heere de Heerscharen zetelt, rondom die troon zijn nog 24 andere tronen. Daar zitten 24 ouderlingen op. En vervolgens kun je ook nog lezen, bijvoorbeeld over 4 dieren. Vreemde dieren die het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was en die is en die komt. Nou, dat is wel wat anders dan over God spreken alsof het je buurman zou zijn. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar zo spreken we niet over God. Hij is de heilige, de machtige. Die de zondaar lief heeft, zeker. Maar de zonde niet verdraagt. Gemeente, het zou veel te ver voeren om op de betekenis van dat alles in te gaan. Onze tekst is gekozen uit hoofdstuk 5. Maar duidelijk mag het zijn, in hoofdstuk 4 wordt gesproken over de heerlijkheid van God. Over zijn ontzaglijke luister en majesteit. Over zijn heiligheid, die door ons niet is te doorgronden. En omringd door die ouderlingen en door die 4 dieren, lezen we van bliksemstralen en donderslagen en wat niet al. En die ouderlingen die vallen neer en dan bidding voor die grote God. En ze roepen het uit: gij Heere bent het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Zo eindigt Openbaring 4. Gij hebt alle dingen geschapen. De sterren en wat niet al. Onbegrijpelijk. We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat Johannes geweldig onder de indruk is gekomen van dit hemelse visioen. Maar het is nog maar het begin. We zijn gekomen bij hoofdstuk 5. Als Johannes ziet de Heere op zijn troon, dan ziet hij in de rechterhand van de Heere God een boekrol geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. Je moet hierbij natuurlijk niet denken aan een boek zoals wij dat kennen, maar een boekrol. En er zat heel wat in. Ontzaggelijk veel. Wat er allemaal in staat, daar kun je van lezen vanaf hoofdstuk 6 van dit Bijbelboek. En dat is aangrijpend. Wat je dan allemaal leest in de volgende hoofdstukken. Over de toorn van God. Over de straf van God. Maar ook over dat machtige perspectief van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat in die boekrol dus over de toekomst. De toekomst gerekend vanaf de tijd dat Johannes daar op Patmos verbleef. Maar die boekrol is verzegeld. Het is dus een gesloten boekrol. En niemand, blijkbaar niemand, is in staat om in die boekrol te gaan lezen. Want dat is de bedoeling. We lezen vers 2. Houd uw Bijbeltje er maar bij, zou ik zeggen. Dan ziet Johannes een sterke engel. Denk daarbij niet aan een engel met een krachtig postuur of zo, maar een engel met een krachtige stem. Een luide stem. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Daar is dus een engel, een bode van God. En die engel roept krachtig. Zijn stem klinkt door in de hemel en op de aarde. Ieder hoort hem roepen. En overal dringt het hen door. Wie is het waard de boekrol te openen die de Heere houdt in zijn rechterhand? Gemeente, wij moeten die vraag van de engel wel goed peilen. Het gaat de engel natuurlijk niet om dat er iemand is te vinden die in staat is om die boekrol te openen, om daar zo een nieuwsgierige blik in te werpen. Nee, er moet iemand gevonden worden die werkelijk die boekrol leest, om daar zo ook bekend te maken wat God in de toekomst zal gaan doen met kerk en wereld. Dat zit erachter. Anders gezegd, die engel zoekt iemand die waardig bevonden wordt om het raadsplan van God te onthullen. Iemand die antwoord geeft op de vraag: wat zal de toekomst brengen? Waarheen leidt de weg die de wereld en de kerk moeten gaan? Het is er weer best lang geleden dat er iets dergelijks werd gezongen. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ik heb dat zelf al eens een keer gehoord bij een begrafenis. Maar daar wordt wel een vraag gesteld in dat lied. Maar een antwoord wordt niet gegeven. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Het gaat om die boekrol. Die verzegelde boekrol. Daar staat het in. Daarin wordt ons de toekomst ontvouwd. Praten jullie er ook al eens over? Of je denkt eraan, hè? We leven in een warrige wereld. Er is heel wat gaande. Ik ga dat allemaal niet opdissen vanmorgen. Dat weten u en jij best ook wel. Maar wat die toekomst brengen zal, die boekrol, die verzegelde boekrol, daar staat het in. Maar gemeente, het gaat niet alleen om wat in die boekrol geschreven staat, om dat te weten wat daarin staat. Nee, het gaat er ook om dat iemand gevonden wordt die de beslissende stoot geeft naar de laatste fase in de geschiedenis van de mensheid. Iemand die de finale inluidt, die uitloopt op de wederkomst van de Heere God. Wie is waardig om die boekrol ter hand te nemen en te openen en daarmee het proces op gang brengt dat heen stuwt naar de jongste dag, door ontzaglijke diepten heen, maar ook langs geweldige hoogten heen? Wie is waard om die beslissende stoot te geven? Dat is belangrijk, gemeente, dat iemand gevonden wordt die waardig is om dat te doen. Want als er niemand gevonden wordt, dan zou dat betekenen dat heel de geschiedenis uitloopt in donkerheid en duisternis. Maar nog meer. Ik denk bijvoorbeeld toen de Heer Jezus ten hemel voer. Toen kwamen daar engelen. Die kwamen naar die discipelen toe die omhoog keken. En ze zeiden: de Heer Jezus zal alzo terugkomen gelijk u hem naar de hemel hebt zien heen en varen. Dat was dan toch maar gezegd. Meer nog, Jezus zelf heeft het gezegd toen hij nog op aarde was. Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En zo ik heen gegaan zal zijn en een plaats voor u bereid zal hebben, dan kom ik terug. Omdat ik jullie mogen zijn waar ik ben. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Als nu niemand waardig bevonden wordt om die verzegelde boekrol te openen, dan zullen dus ook Gods beloften niet worden vervuld. Dan zal hij niet terugkomen. Dan zal de jongste dag niet aanbreken. Dat zou dus gemeente ten diepste betekenen: je kunt ook al op God niet aan. Want zijn spreken eindigt ook in de nacht. En zijn beloften worden niet vervuld. Nou gemeente, dat zou toch het ergste zijn? Stel je voor, jongelui, dat je op God niet aan kunt. Dat hij wel mooie woorden heeft gesproken. En dat zelfs in de doop zijn beloften al aan jouw voorhoofd zijn verzegeld. Maar je kunt er wel je hand op leggen, je kunt het wel lezen, maar het heeft geen enkele betekenis. Het heeft geen inhoud. Je kunt er niet op aan. Je kunt op God zelf niet aan. Dat zou toch afschuwelijk zijn? En daarom, wie is waard om die verzegelde boekrol te openen? In die vraaggemeente zit een geweldige spanning. Dat moet je peilen. En Johannes, hij heeft ook ademloos geluisterd. En ja, als dan zo'n vraag wordt gesteld, dan ben je misschien geneigd om je heen te kijken. Ja, wie is het nou waard om die boekrol te nemen? Nou ja, dat zal er wel een mens moeten zijn. Want van een mens wordt toch gezegd, van u en van mij: gij, Heere, zegt de psalm, hebt de mens een weinig minder gemaakt dan de engelen. En als het dan geen mens is die het waardig is, nou dan zal het wel een engel zijn. Misschien wel een heel belangrijk engel, Michael of Gabriel. Het verpletterende antwoord lezen we. Er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Dat leest u in vers 3. Geen mens is het waard. Zelfs geen engel. Niemand is het waard om die handeling te verrichten die de beslissende stoot geeft naar de jongste dag. Dat is gemeente ontdekkend, vindt u niet? Johannes, hij is geslagen. Hij is verslagen. En als het tot hem doordringt wat hier gezegd wordt, dat er niemand waard is, dan blijft de reactie niet uit en dan blijkt het: Johannes is ook maar een mens. We lezen vers 4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Vindt u dat niet ontdekkend? Hij huilt. Hij huilt, gemeente, zoals mensen in het Midden-Oosten huilen kunnen, denk ik wel eens. Als je beelden ziet, hè, van vaders of moeders die hun kind in de handen houdt, in de armen. En dat kind is overleden door het oorlogsgeweld. Dat is toch aangrijpend als je dat dan ziet, dat verdriet. Hier huilt Johannes, maar zijn verdriet gaat nog veel dieper. Johannes huilt omdat hij beseft de onwaardigheid van ons mensen. Niemand is het waard. Hier, gemeente, slaat Johannes een blik in de diepte van onze schuld voor God. Daar moet u ook maar niet gering over denken, en jij ook maar niet, en ik ook niet. Tegenover die heilige God. De diepte van onze schuld. Wat hebben wij ervan gemaakt? Ja, eertijds, toen waren Adam en Eva het wel waard, maar dat is zo lang geleden. Ach, u weet wat er allemaal is gebeurd, dat leest u in de Bijbel. Toen waren ze waardig, ja. Maar we hebben onszelf in het verderf gestort. En als het er nou gaat over waardigheid, nou ja, we zijn Gods gramschap dubbel waardig, Gods toorn. Dat is, gemeente, wat van ons overblijft. Als we geconfronteerd worden met de heilige God, dan zinken we weg. In onszelf en vanuit onszelf is er geen toekomst. En Johannes huilt. Huilt u ook wel eens? Daar begonnen we de prediking mee, weet u wel. Je kan verdrietig zijn om allerlei dingen. Je kan ook verdrietig zijn als je denkt over de toekomst van deze aarde. Hoe moet het toch allemaal? Het klimaat, dat is aan de orde van de dag. Waar loopt het op uit? Verdriet. Maar gemeente, is er nou bij ons ook verdriet vanwege onze onwaardigheid, vanwege onze schuld voor God? Nee, ik bedoel geen krokodillentranen. En ik weet ook wel, onze tranen zijn geen grond waar je op kunt bouwen of zo. Maar het diepe besef: Heere, ik overtreed uw geboden elke dag. Maar nou gaan we verder. U bent maar voor. Je hebt al verder gelezen. Doe het maar. Vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Daar wordt dus toch iemand gevonden die waardig is om de boekrol te gaan lezen, om de beslissende stoot te geven, die heen stuwt naar de jongste dag. De leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft overwonnen. Hij is waardig om te doen, antwoord te geven op de vraag van die sterke engel. En als je dat dan zo leest, gemeente, dan ga je gedachten uit bijvoorbeeld naar Jacob, die oude Jacob, toen hij op zijn sterfbed lag. Toen was hij nog wel in staat om zijn zonen te zegenen die aan hem voorbij liepen. Ontdekkende woorden heeft hij toen gesproken, zeker. Maar ik denk nu toch natuurlijk aan die ene zoon, aan Juda. Juda, jij bent het. Jou zullen je broeders loven. Juda is een leeuwenwelp. De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Juda, een leeuwenwelp. En jullie weten dat toch ook? Uit het geslacht van Juda is David geboren. En zo verder. En uit het geslacht van David is tenslotte ook Jezus geboren voor wat betreft zijn mens zijn. Daar denk ik aan als ik lees wat er staat in vers 5 van ons hoofdstuk. En toch, gemeente, toch staat er iets anders. Ik bedoel, dan kunnen we lezen over, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En u weet het toch, dat is dan de voorzegging van de komst van de Heer Jezus. Maar in onze tekst staat het anders. Daar staat de leeuw die uit de stam van Juda is. En dan staat er, de wortel van David heeft overwonnen. Dus niet de scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï. Nee, de wortel van David. Het gaat hier dus in onze tekst niet zozeer over Jezus als mens, geboren uit Maria. Maar hij wordt hier genoemd de wortel van David. Hij staat aan de bron van waaruit ook David geboren werd. Het gaat hier in de tekst over de Heer Jezus, die was bij zijn vader van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Hij die er was en door wie God de Vader alles geschapen heeft. Het gaat hier dus ook over de grootheid van Christus. En gemeente, daar kunnen we ook al geen woorden voor vinden. Wie is hij die waard is om die boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Dat is de Heer Jezus Christus. Die als mens naar de aarde kwam, geboren werd. Die zijn offer heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Gaat over hem die heeft gezegevierd. Die dwars door de dood heen is opgestaan en leeft. Hij die was van eeuwigheid. Hij die zetelt aan 's vaders rechterhand. Hij die bidt en pleit. Over hem gaat het. Die grote overwinnaar over dood en graf. Hij is het waard. Hij alleen. Maar hij dan ook geheel en al. En als dat, gemeente, indaalt in je hart, dan kun je eigenlijk alleen maar je hoofd buigen. En je zegt en denkt, Heer Jezus, wat bent u groot en machtig. Wat blijkt het waar te zijn. De beloften Gods zijn in u verankerd en verzegeld. We kunnen op u aan. Maakt u zich ook ongerust over de toekomst? Zou best kunnen. Oorlogsrumoer. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Maar daar niet alleen. In zoveel landen. Wat zal de toekomst brengen? Eén ding mag duidelijk zijn. Christus is overwinnaar. En het gaat heen naar de grote dag van zijn terugkeer. Misschien mag u vader of moeder zijn. Opa of oma. En je ziet die kinderen. En je denkt wat iedere opa en oma denkt. Hoe zal het mijn kleinkinderen vergaan? Het opgroeiende geslacht. En jullie? Je zit op school. Je hebt verkering. Hoe zal het gaan? Onthoud één ding maar. De Heer Jezus houdt alles in zijn hand. Je kunt op hem aan. En ook als je bang bent voor de komende tijden, bevreesd bent, en ik kan dat heel goed begrijpen, dat mag je zeggen in je gebed tegen de Heer Jezus. En doe dat maar. En buig je hoofd maar voor hem. Want hij zegeviert. En eenmaal komt hij terug. Kunt u daar ook zo naar verlangen? Weet u, die heimwee hebben, komen thuis. Vast en zeker. Amen. Wij zingen ze heten. Psalm 147. En daarvan vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En vrezen zijn hulp verbeiden, dat betekent zijn hulp verwachten. En door zijn hand zich laten leiden. 147, vers 6. Gemeente, laten wij bidden en danken. Wij bidden u, Heere, voor elkaar. Voor deze wereld. Die is als in barensnood tot nu toe. Wij bidden u voor de volkeren. Toon uw macht, o God. Te midden van zoveel verdriet, oorlogsrumoer, honger, overstromingen en wat al niet, branden. Waak over uw schepping en doe gelijk gij gesproken hebt. Kom terug. Wij danken u voor deze zondag. Onze gedachten gaan uit naar hen die we lief hebben en op vakantie zijn. Bewaar ze, o God, en breng ze ook weer veilig terug. Zegen uw gemeente hier in Alblasserdam. Zegen uw gemeente wereldwijd. Israël en de volkeren. Breid uw handen uit. En u hebt gesproken over duidelijk. Ook in die verzegelde boekrol die geopend werd. Dat er rampen zijn. Ingrijpende dingen. Maar ook, u spreekt in die geopende boekrol over het nieuwe Jeruzalem dat komen zal. Vervul dan uw woord en hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Het leven is niet zonder zin. Door uw woord worden we vermaand te zien op u, die je vasthoudt wat u begon en zal voltooien wat u hebt beloofd. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen, gemeente, tenslotte nog Psalm 96. En er worden ook de collecten gehouden. De eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer en de maandelijkse collecte ook bestemd voor het kerkbeheer. Van harte aanbevolen, maar dat had u wel lang begrepen natuurlijk. Wij zingen Psalm 96, de versen 1 en 9, waarin het ook gaat over de terugkeer van de heiland. 96, vers 1 en 9. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer onze God. En wees ook tot een zegen voor anderen die u mag ontmoeten. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jou. Amen.